Nou, goedenavond. Ja, jullie weten het al, wat we gaan doen. Klein stukje verder met de wet. En ik had beloofd, we gaan een klein beetje ophalen wat we vorige keer tot nog toe allemaal hebben gedaan. En ook weer een klein stukje, en ik denk dat het wel het laatste stukje is, over de wet in Romeinen 5, 6, 7 en 8. Want in het laatste stukje van Romeinen 7 en het begin van Romeinen 8, daar zie je het woord wet, de wet, en dat is dan als vertaling van Torah, zie je dat heel veel terugkomen en in eigenlijk verschillende betekenissen. En dat laatste stukje in Romeinen 7 en het begin van Romeinen 8, ja, daar wilde ik dan vandaag in het bijzonder nog een keertje aandacht aan besteden in het kader van de wet. Laten we beginnen met lezen in Romeinen 7 vanaf vers 21. En dan lezen we door tot en met Romeinen 8, vers 7. Ik ontdek dus, ja, dat is dus Romeinen 7 vers 21, ik ontdek dus deze wet, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Ja, dat is dus het resultaat van wat we de vorige keer hadden gezien, van het denken van de ik-persoon in Romeinen 7. Dat is een samenvatting van wat hij tot en met vers 20 had gezegd. Ik ontdek dus deze wet, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangen maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Nou, hoe vaak heb je het woord wet nu al gelezen of gehoord? Volgens mij zijn het er 6 keer, als ik me niet vergis. Doet er ook niet precies, niet zo precies toe. Maar je ziet, Paulus die focust zich hier helemaal op de wet. En dan Romeinen 8. Dus er is nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Als je nu een NBG hebt, dan zie je dat het tweede gedeelte er niet achter staat. En naar mijn idee horen die woorden daar ook niet. Overeenkomstig de Griekse teksten, die naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat zie je dan, dat hoort bij vers 4. Daar wordt dan nog een keer herhaald. Dus de Griekse teksten, die hebben in Romeinen 8 vers 1, dat tweede gedeelte niet. Dus er is nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante, gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En dat was nog een keer, 5 keer het woord wet in dat stukje van Romeinen 8. Nou heb ik al een aantal keren gezegd dat Romeinen 5 en Romeinen 8 op elkaar aansluiten. En dat Romeinen 6 en 7, die twee hoofdstukken met vier vragen die elkaar opvolgen, dat die er als het ware in zitten als een stukje toelichting bij vooral Romeinen 5. Maar dat wil niet zeggen dat als je zo van Romeinen 5 in Romeinen 8 springt, dat het niet handig is om in elk geval ook het onderwijs van met name dat laatste stuk van Romeinen 7, dat je dat ook begrijpt. Want Paulus die haakt er wel degelijk op in. Hij gebruikt het onderwijs van Romeinen 7 ook verder in Romeinen 8. Wat stond er in Romeinen 5? Nou, en dan bedoel ik het laatste gedeelte. Romeinen 5 vers 12 tot 21. Een sleutelwoord is daar één. Eén mens, één rechtvaardigheid, één zonde, één overtreding. Het komt 12 keer voor, het woordje één. En Paulus die probeert daar uit te leggen dat de zonde door één mens in de wereld is gekomen. Ja, dat is het begin. En ook door één mens dat de rechtvaardigheid in de wereld is gekomen. Ja, dus één mens door de zonde, maar dan ook door één mens de rechtvaardigheid. Die twee die werken elkaar als het ware tegen. Ja, we hebben Adam, de mens Adam, en we hebben de laatste Adam, Jezus Christus, onze Heer. Dan zegt hij in Romeinen 5 vers 12 tot 21... dan begint hij met dat gedeelte van ja, maar als er geen wet is, dan is er geen overtreding. Maar toch sterven de mensen zonder de wet. Ja, dus voor de wet, toen de wet nog niet was gegeven, toen stierven de mensen. Dus werd wel degelijk de zonde gestraft door de dood. Maar ja, feitelijk gezien was er geen overtreding. Ja, dat is dat eerste gedeelte. Zonde wordt niet in rekening gebracht, zoals ik het dan vertaal, als er geen wet is. Dus we hebben een periode zonder de wet. Maar wat betekent dan dat de zonde niet in rekening is gebracht? Nou, de zonde moest wel betaald worden, maar we hadden de factuur nog niet gekregen. Ja, dat was die wet. En we wisten dus ook niet hoeveel er betaald moest worden. De mens. De mens leefde. De mens leefde als nageslacht van Adam. En de mens stierf. Maar men had eigenlijk geen flauw benul van wat nou de enormiteit van de zonde, wat de zonde eiste. Die macht, die duistere macht van de zonde, wat die eiste van de mens, de betaling. En daarom staat er op een gegeven moment, dus ook in dat gedeelte van Romeinen 5, van dat de wet daarbij is gekomen. De wet die is aan Israël gegeven, en dan niet zozeer alleen maar voor Israël. In Israël zien we de factuur van de zonde. Wat moest er betaald worden? Dat werd aan Israël geopenbaard. Dat is een van de functies van de wet. Van hier staat het. Hier kun je het lezen. Dit moest betaald worden. En daarom zie je bijvoorbeeld in Romeinen 3 vers 20. Door de wet is de kennis van de zonde. En heel mooi dat daarna vers 21 volgt. Want dan zien we de betaling van de zonde. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, hoe wordt nou de wet afbetaald? En dat hebben we net eigenlijk al een beetje gelezen. Dat is, ja, ik zal maar zeggen, in een notendop Romeinen 5 vers 12 tot 21. En in dat laatste stuk van Romeinen 5 vers 12 tot 21, daar zegt Paulus op een gegeven moment, de wet echter kwam er nog bij, omdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Here. Dus de zonde die heeft geheerst, tot de dood. Hij was als een koning in de wereld, nog steeds. Die donkere macht die heerst en regeert. Maar toen is Jezus Christus daar gekomen om te heersen door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Dan zie je ook zonde en leven. Dat eeuwige leven, het leven van de toekomende eeuw, zie je weer tegenover elkaar staan. Net iets daarvoor, in vers 18. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot veroordeling, zo komt ook één rechtvaardigheid, de genade over alle mensen tot de rechtvaardiging van het eeuwige leven. De vertaling is hier niet helemaal correct. Dat zie je ook aan dat cursieve woorden. Maar in elk geval, we zien veroordeling en we zien rechtvaardiging tegenover elkaar staan. En dan kun je, als je dit begrepen hebt, dan kun je zo naar Romeinen 8 springen. En dan in vers 1, dus is er nu geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die is er niet. Ja, dat is de aansluiting met Romeinen 5. En dan tussendoor vind je dus Romeinen 6 en 7. Die, wat typische vragen. Nou, van zullen we dan maar zondigen, zullen we in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Nou, nee, natuurlijk niet. Dat kwam daar uit Romeinen 5 naar voren. Zou we dat dan maar moeten doen, omdat je dan de genade ook heel erg uitbundig wordt? Dan eindigt Paulus dat antwoord op die vraag met we zijn niet onder de wet. Oh, zullen we dan maar zondigen omdat we niet onder de wet zijn? Nee, zegt Paulus weer. Natuurlijk zondigen we niet, want we zijn gehoorzaam geworden aan Jezus Christus. En daar hoort geen zondigen bij. Dat lange stuk van niet onder de wet, dat eindigt in vers 6 van Romeinen 7. Maar nu zijn wij ontslagen of bevrijd van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat we in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Het is een nieuwheid van geest waarin wij leven. En dus dat heeft, we zijn niet meer slaafs onderworpen als kleine kinderen aan de wet van Israël. Nee, we dienen als volwassen zonen en dochteren in nieuwheid van geest. En we wandelen in nieuwheid van leven. Dat is die geest van die nieuwe mens die ons doortrekt. De mens Christus Jezus. Zijn geest, waardoor wij de levensadem, de adem van het eeuwige leven, het aionische leven, het leven van de toekomende eeuw, hebben verkregen. En dat werkt, als het goed is, een enorme bevrijding in je hart en in je leven. Het is een enorme vrijheid waarin je staat. Een vrijheid om net als Israël, die uit Egypteland, uit het slavenhuis was verlost en onder de heerschappij van de Here kwam, om zo de Here te mogen te dienen in alle vrijheid. Nou, dan kwamen we in Romeinen 7, dat hele lastige stukje waarin Paulus opeens in de ik-vorm gaat praten. Ik. Nou, ik heb proberen duidelijk te maken dat Paulus daar weer datzelfde patroon volgt. Dat hij eerst zegt, de mens onder de zonde. En dan kwam die wet die kwam daarbij. En die wet die zei, het gebod zei, gij zult niet begeren. En toen werd die zonde, die werd opeens, in alle hevigheid werd die duidelijk. Hoe groot die zonde was. En dan zie je de worsteling van de mens onder de wet en onder de zonde. En dat leidt bij deze mens tot die enorme vraag, hoe kom ik hier onderuit? Hoe kom ik hier onderuit? Uit deze gevangenis, uit deze slavernij. Want in vers 14, daar zijn we de vorige keer begonnen, wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Daar ziet Paulus de mens dus als als slaaf verkocht onder die zonde. En de zonde die bepaalt wat jij doet. Want je bent een dienstknecht van die zonde. En je bent verkocht. Je bent de zonde is eigenaar van jou geworden. Die bepaalt wat jij moet doen en laten. Dat is het beeld wat Paulus hier schetst. Vleeselijk verkocht onder de wet. Onder de zonde. Maar tegelijkertijd zegt hij dan dat er dus een wet is gekomen. En wat is nu het probleem met die wet? Die wet is geestelijk. De wet is geestelijk. Pneumatikos is in het Grieks. En wat is het probleem met die ik? Die mens? Die is vleeselijk. Sarkinos. En die twee woordjes, vlees en geest, vleeselijk en geestelijk, die staan in dit gedeelte wat we nu overdenken, lijnrecht tegenover elkaar. Dat gaat gewoon niet samen, dat botst. Dat zie je eigenlijk heel Romeinen 8 door, dat vecht tegen elkaar. Dat vlees en die geest. Dus die moeten we even onthouden. Dat vlees, dat noemt Paulus ook in vers 24, dat sluit eigenlijk aan bij vers 14. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het lichaam op zich is niet iets slechts natuurlijk. Maar het lichaam van deze dood, het vernederd lichaam, het lichaam wat is aangetast door de zonde. Wat dus ook slaaf is van de zonde, wat verkocht is onder de zonde, dat merkt Paulus aan als, ja, het moet verlost worden. En daar heeft hij het antwoord op. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Maar dan zegt hij daarop, zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. En dan heb je dat woord vlees weer. Nou, laten we eerst even kijken naar de wet in vers 21 tot 26 van Romeinen 7. Nou, ik heb nu een klein beetje proberen op te halen wat we tot nu toe van Romeinen 5, 6 en 7 hebben besproken. Is dat een beetje overgekomen? Is dat een beetje helder? Een beetje de structuur van wat hier staat. En wat Paulus probeert duidelijk te maken. Tenminste naar mijn idee. Nou, dan kom je nu in Romeinen 7, dat laatste stuk. En dan kom je dus dat woord wet nogal een aantal keren tegen. En ook in verschillende betekenissen. Maar laten we proberen te blijven dicht bij de betekenissen. De Torah, de wet. Ik weet niet helemaal of dat klopt. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat Paulus opeens aan het begrip wetmatigheid zou gaan denken. Of dat zou soms wel passen. Maar ik denk dat Paulus hier voortdurend gedacht heeft aan de werking van de wet, de Torah. Zoals die aan Israël was gegeven. En dan kom je die wet, die kom je in verschillende benamingen tegen. Ten eerste zie je in vers 22 de wet van God. De wet van God. En die ik onder de wet, die verheugt zich in de wet van God. Ja, ik verblijf me, ik verheug me in de wet van God. Dus die wet die was gekomen en die ik-persoon, die is daar blij mee. De wet van God. En dat is een goed teken natuurlijk. En dat geldt ook voor ons christenen. En ik zeg het nog maar eens een keertje, want anders krijg ik misschien nog eens een keer het commentaar dat ik anti-wet ben. Dat heet dan antinomiaan in de theologie. Nou, dat ben ik absoluut niet. Hoewel de theologie me misschien zo wel zou bestempelen als antinomiaan. Kennen we dat woord? Heb je er wat van gehoord?
Nee.
Oké. Nou, weet je, laat me zitten dan. Voor iemand die dit ooit nog eens een keertje hoort en denkt van, oh, die man die lijkt wel een antinomiaan. Dan zeg ik nu eventjes, dat ben ik echt niet. Ik ben niet anti-wet, want het is heel goed om ook die wet te lezen, die wet te overdenken en daar ook verheugd over te kunnen zijn, net als die ik-persoon hier in Romeinen 7, ons te verheugen in de wet van God. Want in de wet, in de psalmen, er staan hele mooie dingen en daar kunnen we heel veel over onze Here, over onze God leren en over zijn verlossing. Dus wij verheugen ons met blijdschap in de wet van God. Ja, dat is niet iets slechts. Hoewel je zou denken van ja, als je daarvan bevrijd moet worden. Nou, dat zal dan wel een ellendig ding zijn, die wet. Nee, zegt Paulus. Die wet is heilig, rechtvaardig en goed. Dat was het antwoord op zijn vraag in vers 7. Ja, is dan de wet zonde? Nee, natuurlijk niet. Die wet is heilig, rechtvaardig en goed. En we zien hier dus ook dat die ik-persoon die wet overdenkt, die wordt daar blij van. Die verheugt zich daarin, in die wet. Zoals wij ons net zo kunnen verheugen in het lezen van wat we dan noemen het Oude Testament, de Tenach. Ja, daar word je blij van, omdat je iets daarvan, de werken van de Heere God ziet en zijn verlossingsplan. Denk bijvoorbeeld ook, want dat is ook de wet, het leven van Jozef. Nou, wie wordt er nou niet blij van het leven van Jozef te overdenken? Ja, Jozef, die wordt verkocht naar Egypte, daar een ellendig leven leidt aanvankelijk, beschuldigd wordt van allemaal dingen die niet waar zijn. En dan wordt hij daar notabene koning. En Jozef die kan daar zijn hele leven. Het zal ook niet elk moment van zijn leven geweest zijn. Maar uiteindelijk kan hij zijn broers vergeven. Omdat hij zegt, ja, God heeft dit gedaan om een groot volk in het leven te bewaren. Nou, dat is toch een fantastische geschiedenis. Ja, zo verlost God. Het was door de pijn en de ellende en de gebrokenheid van het leven. Dan zie je daar inderdaad opeens die Jozef die schitteren en goed spreekt over de God van Israël. De God van zijn vader Jacob. Nou, de wet van God. Iets om je in te verheugen. De wet van God kom je in Romeinen 7 nog een keer tegen. Dat is in het laatste vers. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Ja, dus je ziet hier eigenlijk de wet van God weer in dezelfde betekenis. Dat is wat je met je verstand, met een vernieuwd verstand, dan dient deze ik-persoon de wet van God. Hetzelfde als dat hij zich erin verheugt. Hij wilde onder die wet, wilde hij de wet ook, de wet van God, wilde hij dienen. En bedenken, we spreken hier dus over een mens onder de wet. Is niet per se een christen of zo. Ja, en een christen bedoel ik iemand die inmiddels onder de genade is gekomen. Iemand die de verlossing van de Heer Jezus Christus heeft gezien. Dat is van iemand na de opstanding. Dat is hier nog niet. Het is moeilijk om ons in te leven natuurlijk, van hoe dat dan zit. Maar hier gaat het over iemand onder de wet. En die verheugt zich in de wet van God. En hij dient de wet van God. Met het verstand. Maar dan blijkt er nog iets anders aan de hand te zijn. Deze persoon, die ik-persoon, die zegt van zichzelf, ja, maar ik ben vleeselijk. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Nou, dat maakt dat die wet, die hij graag wil dienen, die wet van God, hier ook wordt genoemd de wet van de zonde. Ook twee keer trouwens. Laten we vers 23 lezen. Maar in mijn leden, nou in vers 22 zie je nog, naar mijn innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Dus de inwendige mens. En dan vers 23. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert. En mij tot gevangene maakt. Van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik denk dat de schrijver hier bedoelt dat die wet, al die eisen van de wet, dat die het onmogelijke van het vlees eiste. Want die wet is geestelijk en de persoon is vleeselijk. Dus aan de ene kant wilde die met zijn verstand, en daarom wordt de wet ook genoemd de wet van mijn verstand. Ja, dat zie je in vers ook in 23. De wet van mijn verstand, die valt samen met de wet van God, die hij wil dienen, waarin hij zich verheugd wil zijn. Maar in mijn vlees zie ik die andere wet. Waarom? Nou, die wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. En dat, zoals we al zagen, dat strijdt met elkaar. En dan wordt hij tot een gevangene gemaakt. verkocht, zou je kunnen zeggen. Van de wet van de zonde die in mijn leden is. Dus je ziet hier in deze ik-mens, die mens onder de wet, zie je iets tweeledigs. Aan de ene kant met het verstand, met het gemoed, met een verlangen om de wet van God te dienen. En aan de andere kant, ja, eigenlijk die uitroep die hij al een paar keer heeft gedaan, van het goede wat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade, dat doe ik. En dat is dan die wet van het vlees. Ik wil wel, maar het lukt niet. Het gaat gewoon niet. Dat is die innerlijke strijd die deze ik-persoon probeert te beschrijven. En hem uiteindelijk dus tot de uitroep brengt: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou heeft Paulus dus de wet hier op twee verschillende manieren, misschien drie, gedefinieerd. Hij noemt de wet van God. Laat ik het even termen noemen. Dat is de positieve zijde. Hij noemt de wet van de zonde. Dat is de negatieve zijde. De uitwerking die het in het vlees heeft. Het matcht niet met het vlees. En dan noemt hij de wet van het verstand. En die schakel ik eventjes gelijk aan de wet van God. En die hebben natuurlijk ook alles met elkaar te maken. Want dat verstand, de wet van het verstand, van een vernieuwde geest die leven heeft gekregen, die ziet dat mooie in die wet en die wil die wet van God dienen en zich daarin verheugen. Ja, dus de wet van God, de wet van het verstand en de wet van de zonde, wat in het vlees zijn krijg voert. En dat is wel belangrijk om even te weten, want nu gaan we de stap maken naar Romeinen 8. Ja, in Romeinen 8. En daar gebruikt Paulus ook deze definities min of meer. Daar kom je namelijk ook de wet van de zonde. Kom je daar weer tegen. En ook de wet van God kom je daar weer tegen. Ja, bijvoorbeeld de wet van God zie je in vers 7 staan. En de wet van de zonde, die vind je in vers 2. Zie je wel? Dus Paulus heeft in Romeinen 7... heeft hij die twee wetten al gedefinieerd. Dus mijn woorden van, ja, je zou Romeinen 6 en 7 er eigenlijk zo uit kunnen knippen en van Romeinen 5 en Romeinen 8 door kunnen lezen, is niet helemaal waar. Ja, je hebt wel enige kennis nodig van Romeinen 7 om Romeinen 8 verder te kunnen volgen. Nou, Paulus heeft het antwoord gegeven van, hoe komt nou die verlossing tot stand? Hoe komt nou die verlossing tot stand? Hij zegt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Maar daar blijft het dan bij in Romeinen 7. Nou, dat gaat hij nou in Romeinen 8, gaat hij dat uitwerken. En met name in het eerste gedeelte. En daar gebruikt hij dus ook weer veelvuldig het woordje wet. En dat, je ziet dus ook hoe belangrijk die wet is. En dat we de relatie van Jezus Christus en de wet, dat we dat goed vatten. Want het heeft alles met rechtvaardiging te maken. Zonder wet zou er geen rechtvaardigheid mogelijk zijn. Dat moet je eens realiseren. Zonder wet zou er geen rechtvaardigheid mogelijk zijn. Want zonder wet hadden we de factuur van de zonde niet. En wisten we ook niet hoeveel er betaald moest worden. En zouden we dus de Heer Jezus Christus ook nooit hebben kunnen kennen en herkennen. In de wet zegt God, kijk dit. Dit moet er betaald worden, dit is het. Maar in de wet zien we ook het getuigenis, dat was Romeinen 3 vers 21. Het getuigenis van die nieuwe gerechtigheid, de wet en de profeten, die getuigen van die gerechtigheid die komen zou. In de Heer Jezus Christus, het betaalmiddel. En dan nog steeds is er niet uitgelegd door Paulus van hoe dat dan precies gaat. Nou, dat... ik denk dat bijna alle christenen wel iets hebben met Romeinen 8. Want het is zo verschrikkelijk mooi. En het wordt eigenlijk alleen maar mooier naarmate je meer begrijpt van alles wat eraan vooraf is gegaan. Dus het is een leven van overdenkingen van alleen dit stukje al. Ja, Romeinen 5, 6, 7, Romeinen 4 natuurlijk ook. Maar dan kom je in Romeinen 8 en dan zie je... Ja, ik zie Paulus in mijn gedachten gewoon het helemaal uitjubelen van vreugde. Geen veroordeling meer. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hij voelt als het ware, hij schreeuwt het uit van de vrijheid, de blijdschap, de vreugde. Die zwicht is van tafel, we zijn nieuwe mensen geworden. We hebben die nieuwe geest ontvangen. Nou, dan word je toch blij? Dat is toch iets om met Paulus hier dat ook uit te roepen. Ja? Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, wat... Wat zien we dan? Nou, dan gaat Paulus op een wonderlijke manier, ja, dat heeft de Heere God natuurlijk gedaan, maar Paulus die weet het heel, heel mooi te beschrijven, gaat hij dat vleeselijk en dat geestelijk, gaat hij dat bij elkaar brengen. Iets wat lijnrecht tegenover elkaar staat, ja, die wet is vleeselijk en die mens is, sorry, de wet is geestelijk en die mens is vleeselijk, dat staat lijnrecht tegenover elkaar, en dan gaat Paulus, die gaat dat samensmelten. Kijk maar, hij noemt de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Dus weer een wet. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Dat is een geestelijke wet. Dat woord zit er ook weer in. De wet van de geest van... Heeft mij vrijgemaakt? Ja, tenslotte was die ik-persoon, die was een gevangene. En hij was verkocht onder de zonde. En nou heeft die wet van de geest van het leven in Christus Jezus, heeft hem vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Zie je dat? Dus die, in Romeinen 7 was het die man die worstelde met die wet van de zonde. Die wordt hier genoemd de wet van de zonde en van de dood. Dat is die wet die in zijn vlees huis hield. En waar die maar gewoon niet onderuit kwam. Wat een gevecht was. Hij kon er gewoon niks mee. Ik wil wel, maar dat lukt me niet. En dan zie je hier, die heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dus die wet van de zonde en van die dood, die is aan de kant geschoven. Die is er niet meer. Dat heeft de wet van de geest van het leven, dus die geestelijke wet, die heeft mij vrijgemaakt van die wet die in mijn vlees strijd voerde. Hoe dan? Hoe dan? Vraag je natuurlijk af, want dat, ja, hij zegt eerst dat... Van wie zal mij nou verlossen? Hier is geen antwoord op. Ja, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Maar hij heeft nog steeds geen antwoord gegeven. Hoe heeft nou die wet van de geest van het leven in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood? Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees. Dus wat betekent dit? Dus die geestelijke wet, die Paulus in Romeinen 7 vers 14 zei, die geestelijke wet, die wet die geestelijk is, die was ook krachteloos. Ja, niet krachteloos in de zin van dat die wet niks kon. Integendeel, het was de wet van God. En er was zelfs wel degelijk kracht in. Maar hij was krachteloos vanwege het vlees. Zo staat het volgens mij ook in de Statenvertaling. Vanwege het vlees. Ja, en dat zagen we ook al in Romeinen 7. Ja, geestelijk en vleeselijk staat tegenover elkaar. Maar die wet, die kon die mens, die vleeselijke mens, die kon hem niet bevrijden uit de macht van de zonde. Dat ging niet. En dat zat hem niet in de wet. Dat zat hem niet in de wet. Dat zat hem in het vlees. Dat had Paulus ook al beantwoord in Romeinen 7. Als je nog kan herinneren dat hij zei van, is dan het goede mij de dood geworden? Nee. De wet was hem niet de dood geworden. Het was de zonde die in hem was, die was hem de dood geworden. Ja, dus eigenlijk datzelfde vlees. Dat was er altijd voor gezorgd dat Paulus moest, dat de ik-persoon de dood zou vinden. Dus de wet... Het was onmogelijk voor de wet, krachteloos als zij was, door het vlees. Wat voor de wet onmogelijk was, dat heeft God zelf gedaan, zo staat het. Dus het was onmogelijk voor de wet, en dan grijpt God in. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. Ja, dat is niet genoeg. dat hij zijn eigen zoon zendt. Want dat vlees en dat geest, dat moet op de een of andere manier wel bij elkaar komen. En daarom staat erbij, in de gelijkheid van het zondige vlees. En er staat dus niet bij dat God zijn zoon heeft gezonden in het menselijke vlees. Het was wel het menselijke vlees, maar en ook niet in het zondige vlees. Dat staat er ook niet. In de gelijkheid van het zondige vlees. En dat woordje gelijkheid is hier wel verschrikkelijk belangrijk. Want als het niet erbij had gestaan. Zo van, God heeft zijn zoon gezonden in het zondige vlees. Dan waren we nog net zo ver van huis. Nee, God, die zijn zoon, zijn zondeloze zoon, heeft gezonden in het vlees. In de gelijkheid van het zondige vlees. En daarom kun je bijvoorbeeld in Jesaja 53 lezen dat die dienstknecht eruit zag als een mens. En dan niet zomaar een mens, gewoon als een geslagen mens. Als een mens die gefolterd werd. Een mens die leed onder het leven. Zo zag onze Heer Jezus Christus eruit. Veracht. We wilden hem niet aankijken. Zo zag hij eruit. Nou, dat zijn niet de plaatjes uit de kinderbijbels meestal. Maar de Heer Jezus Christus die leefde als een lijdende mens onder zijn volk. Hij sprak woorden met kracht. Hij deed wonderen met kracht. Genezende kracht. Maar als je naar de mensen naar zijn uiterlijk keken, was er niets wat, zoals ik geloof dat in de Statenvertaling zelf, niets wat begeerlijk was aan hem. Dus hij kwam in de gelijkheid van het zondige vlees, niet te onderscheiden van andere mensen. Kun je nagaan, de persoon, stralend van heerlijkheid bij de Vader, heeft die heerlijkheid verlaten, hij heeft zichzelf ontledigd, zoals Filippenzen zegt, ontledigd, ontdaan van al zijn heerlijkheid, en hij moet een leven leiden gelijk aan jou en mij, eruit zien zoals jou en mij. Dat is een afdaling. Dat is echt een afdaling. Ja, die persoon, die heerlijke persoon. Eén met God en God de Vader. Die gezonden wordt in de gelijkheid van het zondige vlees. En hij heeft zijn zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. In het vlees van Jezus Christus. En nou, we hebben er net van gezongen. We hebben er al over gehoord. Dat is wat er gebeurde op Golgotha. Dat de Zoon van God, helemaal ontdaan van al zijn heerlijkheid, en ondanks al die krachten en al die goede woorden die hij had gesproken tegen zijn volk, eindigt aan het kruis van Golgotha, op Golgotha. En Paulus die schrijft er in 2 Korinthe over dat hij daar zonde werd gemaakt. Niet als zonde, nee, als zonde. Hij hing daar als een vloek. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat is wat God deed met zijn bloedeigen zoon. De zonde veroordeeld in het vlees. En waarom? Nou, dat staat in het volgende vers. En ik moet zeggen dat ik dat vers heel lang, volgens mij, verkeerd heb gelezen. Verkeerd heb gelezen. Dat is vers 4. En ik weet niet of dat met jullie ook zo is. Nou, daar kom ik dan zo achter. Waarom is de zonde veroordeeld in het vlees? Nou, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De rechtvaardige eis van de wet. Wat is nou de rechtvaardige eis van de wet? Nou, de rechtvaardige eis van de wet is het leven. Als de zonde is veroordeeld. En die is voor ons. Dus het is rechtvaardig dat als wij in Christus Jezus zijn, dan is het de rechtvaardige eis van de wet dat we zouden leven. En zo wordt de rechtvaardige eis van de wet in ons vervuld die wandelen naar, niet naar het vlees. Natuurlijk niet, want dan heb je nog steeds ruzie. Nee, die wandelen naar de geest. Naar de geest van Jezus Christus onze Heere. En de eis van de wet die zegt van, dan mag je leven, want de zonde die is veroordeeld. De zonde is gestraft. De rekening, om maar weer eventjes bij dat beeld stil te staan, de factuur is betaald. In het vlees van Jezus Christus de Heere. En de rechtvaardige eis van de wet, die wordt dan vervuld, die wordt volgemaakt in ons. Die dan niet meer naar het vlees wandelen, omdat we, en dan moet je Romeinen 6 en 7 weer gaan zitten lezen, omdat we de zonde zijn gestorven. We zijn in Christus Jezus zijn we gestorven, zijn we begraven, opgewekt tot een nieuw, tot nieuwheid van leven. Nou, die geest ontvangen hebben, dat legt Paulus hier, legt Paulus dat nog wel duidelijker uit. De rechtvaardige eis vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus die strijd met naar het vlees, en wellicht dat je die vleeselijke strijd van die wet in je leden nog wel eens een keer kan voelen. Maar dan komt erin, ja maar wacht even, we hebben ook Romeinen 8 nog. En dan moet ik het ervoor houden, dat is Romeinen 6, ik moet het rekenen dat ik met Jezus Christus ben gestorven, begraven en opgewekt. En dat ik in een nieuw leven leid. Zoals Adam de geest van God kreeg en leefde, zo krijgen wij de nieuwe geest van God, van de tweede Adam, de laatste Adam, Jezus Christus, zijn geest, krijgen wij om zijn leven te leiden. Zijn leven uit te leven. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Op deze manier lezen deze dingen niet zo moeilijk meer. Want als je het denken van het vlees, dat is het vlees wat zich wil onderwerpen aan de wet. Het vlees wat denkt gerechtvaardigd te kunnen worden uit de werken van de wet. Dat is het bedenken van het vlees. Dat geeft alleen maar ellende. Maar het bedenken van de geest, dat is het bedenken van Jezus Christus en opgestaan uit de dood. Dus een bedenken van dat nieuwe leven. Dus kijken naar de toekomst. Straks als de rechtvaardigheid hier op aarde zal heersen. Als God alles recht komt zetten. Dat is die rechtvaardigheid. En die al werkelijkheid wordt. Nu en hier door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Zelfs dat nog. Ja? Is ook niet gek natuurlijk dat Paulus dat schrijft. Want de wet is geestelijk. En ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, Romeinen 7. Dus dan is dat bedenken van het vlees, ja dat is het bedenken van de zonde, natuurlijk is dat vijandschap tegen God. Het kan zich ook de wet niet onderwerpen, zoals dat er staat. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En dat is de hele uitwerking van Romeinen 7, van dat ik-verhaal van de mens, die wet in zijn leden ziet en God maar niet kan behagen. Het met zijn verstand en met zijn gemoed wel wil, God behagen, maar in het vlees dat niet aan te kunnen. Het lukt gewoon niet. En dat zegt hij dan ook, zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar, en dat zijn de mooie woorden, en daar gaan we mee afsluiten, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. En dat in de geest zijn, dat is niet een of ander zweverig iets, of dat je opeens een engeltje wordt, of dat in de geest, dat heeft een hele concrete betekenis. Je bent in de geest, je bent in Christus Jezus. En je leeft in zijn geest. Zijn geest in jou, en jij in hem. Het is een eenheid geworden. En op deze manier maken we het evangelie, en de rechtvaardige eis van de wet, maak je die zichtbaar in de wereld, in je eigen omgeving. En laat je zien wat die nieuwe schepping dan inhoudt. Wat die nieuwe schepping inhoudt. En straks in veel grotere getalen in zal houden. Bijna onvoorstelbaar, hè? Als straks God al die dingen recht gaat zetten en gewoon rechtvaardigheid op de aarde laat heersen. Ja, u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Ja, dat is dan ook een logische gevolgtrekking. En als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En hier zet u weer die twee dingen tegenover elkaar. Leven, de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Ja, het vlees is zonde. Nee, sorry, het lichaam is dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En de gerechtigheid, nou, dat betekent dus die gerechtigheid die God tot stand heeft gebracht in Jezus Christus. En door zijn geest hebben wij dan het leven. We stoppen hierbij. Ja, dus hier zult bij laten voor vanavond. En kijken we de volgende keer wel hoe we verder gaan. Ik hoop dat deze serie in de 11 van duidelijk laat zien de relatie tussen de wet van Israël en Jezus Christus de Heer. En dat die essentieel is om te begrijpen, om te snappen wat dan gerechtigheid is. En ons leven wordt ook zoveel mooier als we begrijpen hoe het zit. Tenminste, ik hoop dat je dat ook een beetje aanvoelt. Dat dit soort inzichten ons vrijheid en blijheid en vreugde in het leven in Christus Jezus geeft. Amen. We danken u, Heere God en Vader van ons Heer Jezus Christus, voor uw evangelie wat u ons heeft gegeven. In uw woord, in de Bijbel. Heer, het zijn waarheden, heerlijkheden, die in ons verstand niet op zouden zijn gekomen zonder dat u ze had opgeschreven en tot ons had gegeven door uw apostel Paulus. En hoezeer, Heer, moeten we u danken en willen we u danken, uw naam prijzen voor het feit dat u dit alles heeft gedaan. De heerlijkheid die we nu al mogen zien en de heerlijkheid die u nog zult uitwerken door hem in de toekomst. Heer, het is niet onder woorden te brengen hoe groot het is wat u voor de mens heeft gedaan. Uw zoon, uw eigen zoon, gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees. En veroordeeld en zo de zonde veroordeeld in het vlees. Heer, we danken u dat u dat heeft gedaan, opdat wij mogen leven. Heerlijk leven, dat leven van hem. Heer, wilt u zelf in onze harten, in ons gemoed, in ons verstand, Heer, dat zelf uitwerken, het verlangen geven om daar meer en meer van te weten en uw leven uit te leven. Als eenheid met u het hoofd, Christus Jezus. Heer, en zo iets zichtbaar te mogen maken van die nieuwe schepping die zal komen. Nu al zichtbaar te maken in deze duistere wereld. Nogmaals, Heer, we danken en prijzen uw grote en heerlijke naam. Dat u ons zo uw woord heeft gegeven. En dat we er zo over na mogen denken. En geeft u, Heer, dat we ons er de vreugde, de kracht en de blijdschap uit mogen halen. Om ons leven te leiden. In welke omstandigheden dat ook zijn. Kunnen moeilijke dingen op ons levenspad komen. Dingen waar we zelf niet overheen kunnen zien. Dingen waarmee we kunnen worstelen. Heer, laat in elk geval uw woord in Christus Jezus, het leven. Heer, laat dat de bodem van ons hart ons mogen zijn. Tot steun, tot kracht, tot heerlijkheid en tot vreugde. We bidden u dit alles om Christus wil en prijzen daarin uw grote en heerlijke naam en werk. Amen.